We gaan vanmorgen het derde deel van onze drie luik over Abraham doen. We zijn begonnen met Abraham, met name met de roeping van Abraham. En we hebben stilgestaan heel tijd tussen de kloof die er was tussen zijn roeping en uiteindelijk de vervulling daarvan. Weet je nog, 25 jaar wachten op een zoon. Daarna hebben we gekeken, de keer daarop, hebben we gekeken naar wat een mens zaait, zal die oogsten, aan de hand van de geschiedenis van Lot. We hebben gezien dat heel duidelijk Lot bepaalde keuzes in zijn leven maakt. En het gevolg daarvan is dat zijn leven eindigt eigenlijk in de vergetenheid. We hebben heel duidelijk ook met elkaar gezien dat Lot eigenlijk uiteindelijk, in plaats van dat hij vruchten draagt die positief waren, dat de vruchten eigenlijk bestonden uit doorns. We hebben dat gezien hoe moeilijk het was. En we gaan vanmorgen kijken naar misschien wel een van de meest moeilijke situaties uit het Oude Testament. Het offer van Abraham van Isaac. En ik zal je vertellen, toen ik van de zomer bezig was om door heel Abraham heen te worstelen, vers voor vers, wist ik, er komt een moment dat ik ook daarover moet preken. En ik dacht, als het dan zover is, dan zie ik wel. Want ik had toen al vrij veel moeite met het verhaal. Een van de redenen waarom ik zo moeite had met het verhaal was, omdat er helemaal geen emoties in staan. Het is bijna een verslag van een vergadering. Ik miste de emoties van, hoe zou Abraham dat nou gevoeld hebben? Hoe zou God zich gevoeld hebben? Hoe zouden de twee bedienden zich gevoeld hebben? Hoe zou Isaac zich gevoeld hebben? Er staat zelfs niet in hoe de ezel zich gevoeld heeft. Ik bedoel, er staat helemaal niks in. En dat maakte het zo geweldig dat ik herhaaldelijk in mijn voorbereiding dat ik dacht, ik ga hier niet over preken. Want ik begrijp niet waar het om gaat. Dus wat ik vanmorgen ga doen, is je vertellen een verhaal waar ik nog een aantal vragen over heb. Maar ik vertel je wat ik wel ontdekt heb. Zullen we dat doen? En we gaan samen lezen. We gaan twee gedeeltes lezen. Een gedeelte uit Genesis en een klein stukje uit Hebreeën waarin teruggekeken wordt. Dan zet ik deze aan. Daar gaan we. Dit is voor de mensen gelijk een briltest, oké? Als je achterin zet. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zeide tegen hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, de enige die u lief heeft, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Voel je? Geen emotie. Voel je dat? Voel je dat klein beetje wat er gebeurt? Ik kan haast niet voorstellen wat daar gebeurt. We gaan verder. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Interessant. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen ze samen staan. En ik heb altijd afgestaan, zo gingen ze daar samen. Dat ik dacht, wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben? Of er zal waarschijnlijk niks gezegd zijn. Het is heel stil geweest. Garandeer, dit is een van de meest moeilijke bergbeklimmingen van Abraham geweest. Die berg op. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plek die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godsvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie. Achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer, in plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Dan gaan we naar Hebreeën. Hebreeën 11 en daar staat dit. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld was, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn eerstgeborene geofferd. Tegen hem werd gezegd, dat van Isaac zal je nageslacht noemen. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was, hem zelfs uit de doden op te wekken. Hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Nog even terug naar het begin hier. De geschiedenis begint met de woorden en het gebeurde na deze dingen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Als we terugkijken, als het gaat van waar gaat het over, dan gaat het over het feit dat net hiervoor Abraham gezorgd heeft voor een hele ontspannen, rustige oude dag. Hij had net daarvoor een verbond gesloten met koning Abimelech, de Filistijnse koning, zodat ze eigenlijk in vrede naast elkaar konden leven. Zijn zoon was 35 jaar. Niet een klein jongetje, hij was ondertussen 35 jaar oud. En beide hadden ze het goed met elkaar. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een goede manier om op de proef oud te worden. En dan staat er het zinnetje, besloot God om hem op de proef te stellen. En dit is een van de vragen die ik gelijk had. Waarom? Want iemand op de proef stellen doe je om te kijken wat er in iemand zit. Nou, de afgelopen 60 jaar vond ik, Abraham is ondertussen 135 jaar oud, de afgelopen 60 jaar, denk ik dat Abraham voldoende had laten zien wat er in hem was. Elke keer als God hem riep, elke keer als God iets van hem vroeg, dan deed hij dat. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik worstelde ermee van, Heer, waarom moet hij nou op de proef gesteld worden? Dat is toch helemaal niet nodig? U weet toch al lang wat er in hem is? En je moet je voorstellen, Abraham ligt op bed en dan spreekt God hem aan met de naam die hij hem zelf gegeven heeft. Abraham, wat betekent vader van vele volkeren. Vader van vele volkeren. En dan zegt Abraham, Hinini, hier ben ik. Dat is in onze Bijbel een paar keer verteld met het woord zie, ik ben hier. Maar in de grondtekst betekent het eigenlijk, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Als je zegt, hier ben ik, is het niet alleen van ik luister, maar ik ben met alles wat in me zit, ben ik hier aanwezig om uw wil te doen. En ik denk dat Abraham dat al heel wat keren gezegd had, maar zich niet gerealiseerd heeft dat nu hij dit zegt, dat hij niet weet wat hij daartegen zegt. Want de opdracht komt direct daarna dat God zegt, tegen Abraham, de vader van vele volkeren, weet je wat je moet doen? Je moet degene die uiteindelijk zorgt dat je de vader van vele volkeren wordt, moet je meenemen. Degene waar je heel intens van houdt, Isaac. En je moet hem uiteindelijk naar het land Moria brengen. En uiteindelijk zal ik je naar een plek werken van wijzen en daar moet je hem offeren. Nou, probeer eens voor te stellen wat hier gebeurt. Degene die je roept om uit Ur en uit Haran te gaan naar Canaan, naar een onbekend land. Degene die zegt, ik ga jou gebruiken om de vader te zijn van vele volkeren, die je 25 jaar laat wachten op een zoon. En als er uiteindelijk dan iets eerder een andere zoon komt, heb je er twee. En die uiteindelijk zegt, ik wil dat op een bepaald moment, als er ruzie ontstaat tussen Isaac en Ismaël, dat je Ismaël wegstuurt. Diegene zegt, degene die zorgt dat de belofte die je ontvangen hebt ook werkelijk uitkomt, die moet je offeren. Toen ik dat in mijn vakantie las en herlas en herlas, was mijn eerste reactie, dit kan God toch niet van de mens vragen. Dit is totaal onmenselijk. En ik moet je eerlijk zeggen, lange tijd daardoor blokkeerde die gedachte van dit kan God toch niet van de mens vragen. Uiteindelijk de vraag die ik eigenlijk had moeten stellen. Wat is er in mijn leven wat ik misschien op het altaar had moeten leggen? De eerste vraag van daar blokkeerde dat. Is er iets in mijn leven? Hoe vaak zeg ik niet tegen God? En wie bad, je bad het net. Hoe vaak zeg ik niet tegen God? Hinini, hier ben ik. Ik ben hier om uw wil te doen. En als God dan iets van mij vraagt om op het altaar te leggen, als het ware iets wat me dierbaar is terug te geven, en wat doe ik dan? En het was een beste confronterende vraag. Want het offer wat Abraham moet worden, wordt hier expliciet genoemd, is een brandoffer. Nou, als je Leviticus 1 leest, dan staat er dat het brandoffer een offer is wat symboliseert totale overgave. Er staat ook bij dat het met name dit offer is wat een lieflijke geur voor God is. Dus als je hier eigenlijk naar deze geschiedenis kijkt, dan vraagt God eigenlijk aan Abraham, Abraham, ben je bereid om het meest dierbare wat er is terug te geven aan mij? En als ik al lees, dan denk ik, ik begrijp het niet helemaal. die emoties ontbreekt. Abraham krijgt die opdracht en de volgende ochtend staat er heel nuchter. Hij stond op, hij hakte een beetje houtjes, hij pakte zijn ezel, hij pakte zijn twee knechten en hij ging op reis 80 kilometer verderop. Weet je wat ik verwachtte dat dat zou hebben gestaan? En Abraham kon de hele nacht niet slapen. En hij worstelde met God en hij riep uit, zei, Heere God, dit is oneerlijk, dit kan helemaal niet, toch? Ik had verwacht dat ik die discussie zou vinden tussen Abraham, zoals Abraham op een gegeven moment met God worstelt over de Sodom en Gomorra. En dan zie je hem pleit en zijn hand leggen op de genade. Dus ik had verwacht dat dat zou gebeuren. Ik denk dat hij wel emotie heeft gehad. Maar de Bijbel besluit om het gewoon niet te noemen. Weet je wat de Bijbel wel besluit om te noemen? Dat Abraham een opdracht krijgt en de volgende dag opstaat en het gewoon gaat doen. Die woorden die daar staan, die zijn zo erg, die lijken bijna op het begin van zijn roeping 40, 60 jaar geleden. Want daar zegt God tegen Abraham, ga uit uw land, ga uit uw familiekring, ga uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen ging. En dan staat er, en toen ging Abraham op weg, zoals de Heer het al hem gesproken had. En de vraag die in mijn voorbereiding naar voren kwam is deze. Wat doe ik met opdrachten van God die ik niet logisch vind en niet passen bij mijn plannen? Hoe ga ik daarmee om? Wat doe ik op een gegeven moment als ik een opdracht krijg, als ik een idee heb die God aan mij vraagt, die me innerlijke strijd kost, die me pijn doet en die me zelfs doet twijfelen aan de juistheid van de opdracht? Wat doe ik dan? Zeg ik dan, Heere God, bekijk het maar. Ga ik met hem in discussie? Of, hoewel ik het niet begrijp, heb ik de houding ontwikkeld, ik wil in gehoorzaamheid hem volgen, ook al begrijp ik het niet. Toch? Dat was een andere vraag waar ik weer zo mee bezig was. En dan, als je dan dat verhaal kijkt, dan zie je daar vader en zoon op reis gaan. Zo'n 80 kilometer. Vader die waarschijnlijk niks zegt, een beetje in zichzelf gekeerd is, nadenkend. En die zoon die regelmatig probeert met pa een gesprek te hebben. En pa die is er even gewoon niet thuis. Die is even weg met zijn gedachten. En dan zijn ze een tijdje onderweg en dan in de verte ziet hij daar die berg. En als hij bij de voet van die berg komt, dan zegt hij tegen zijn knechten, jongens, blijven jullie maar hier bij de ezel. Volgens mij is de ezel die niet staat op die berg te beklimmen. Ik weet niet waarom hij dat zegt. Hij zegt, maar jullie blijven hier en ik ga samen met Isaac naar boven. Dan zegt hij het volgende in de grondtekst. Om God te aanbidden, om een brandoffer te brengen en dan komen we samen terug. En als je dat leest, dan denk je, is dat nou een gebed? Is dat nou een hoop? Wat is dat nou geweest? Zegt hij dat nou tegen beter weten in? Is dat gewoon wat hij op een of andere manier overweegt? Hebreeën heeft gezegd dat hij bij zichzelf heeft overwogen dat God in staat is om hem uit de dood terug te brengen. En een van de conflicten, denk ik, waar Abraham mee geworsteld heeft, is dit. Abraham realiseert zich dat aan de ene kant hebben we een God die heilig is. En dus af moet rekenen tegen alles wat zondig is. Dat hebben we gezien bij Sodom en Gomorra, toch? Aan de andere kant is er een God die genadig is en liefdevol is. Dat hebben we gezien bij de uitkomst dat Lot en zijn familie gered werd. En op een of andere manier zijn dat twee dingen. En ergens heeft Abraham geloofd dat God in staat is om die kloof tussen die twee waarheden ergens bij elkaar te brengen. Hij weet niet hoe, maar ergens in zijn denken is een gedachte. God is in staat om die twee bij elkaar te brengen. God is in staat om zijn heiligheid en zijn liefdevol bij elkaar te brengen, zodat uiteindelijk, als ik doe wat ik doe, ook al is het, past het niet in de belofte, dan gaat hij toch zijn weg gaan. Dat is een van de dingen die hij hier leest. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de geloofshouding van Abraham heeft helemaal niets te maken met logica, toch? Want voor alle duidelijkheid, een brandoffer is een altaaroffer waar alles verbrand wordt. Alles. Daar blijft niks van over, een beetje as. Dus moet je voorstellen dat hij dat gelooft. Het heeft niks met logica te maken, het heeft alles te maken van ik vertrouw op een of andere manier dat God hier wel uitkomt met mij. En dan gaan ze naar onderweg. En dat vind ik dat zo mooi, dan zijn ze onderweg. En dan op een gegeven moment halverwege, dan komt die vraag van die zoon, pa, we hebben het hout hier, we hebben de mes, we hebben vuur, maar waar is het lam? Waar is het lam? En dan zegt hij het volgende. God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer. Letterlijk staat er, God kiest zichzelf een brandoffer. Oké. Nou, dan ga je de berg op en dan ga je kijken wat er staat. Het gekke is dat op een gegeven moment hoor ik dat er ergens een ram in de struiken zit. Maar of hij het nou niet gezien heeft, of dat hij blind is, ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is. Maar hij ziet het op dat moment niet. Hij komt boven op dat berg, op de plek wat God geweest heeft. Hij bouwt een altaar. Hij legt er het hout op. En dan komt er iets heel interessants. En dan staat er dat hij zijn zoon bindt. Niet dat kleine jochie wat we op tekeningen zien, maar een man van 35 jaar oud. Dat kan alleen als Isaac zich laat binden. Heb je erover nagedacht? Dat betekent dat Isaac op een of andere manier iets gezien heeft van geloof in het leven van zijn vader en ergens dat heeft omarmd. De Bijbel vertelt het niet, maar wat ik wel weet uit de Bijbel is als hij later een vrouw krijgt, Rebecca, die onvruchtbaar is, dan zegt de Bijbel ons dat hij bidt voortdurend voor Rebecca en de Bijbel zegt en God laat zich verbidden. Dus er is ergens in het geloofsleven dat hij ergens heeft. Dat hij gezegd heeft, Heer, hier ben ik. En hij laat zich daar neerleggen. En alles staat klaar. En hij pakt het mes en hij wil zijn eigen zoon doden. En dan schreeuwt uit de hemel, staat in de stem, de engel des Heren. De tweede persoon van de Godheid roept en zegt, Abraham, Abraham. En opnieuw voor de derde keer zegt hij, Hineni, hier ben ik. Hier ben ik om uw wil te doen. En dan zegt Abraham, zegt op een gegeven moment, de engel, doe dit niet. Het is heel duidelijk wat hier gesproken wordt. Zorg dat je inderdaad je zoon niet doodt, want ik heb gezien hoe ver dat is. Nog even terug. Toen ik nadacht over Isaac, wat hij blijkbaar gezien heeft in het leven van zijn vader, heb ik mezelf de vraag gesteld, in hoeverre worden onze kinderen door onze relatie met God gestimuleerd om ook God te volgen? Niet door wat ze zondagmorgen in de kerk horen, maar wat ze in ons leven zien. In hoeverre worden onze kinderen gestimuleerd om God te volgen, omdat ze ons zien worstelen met God, met beloftes, met dingen die niet uitkomen, met kinderen die ik hoop te krijgen en niet krijg. Al dat soort dingen. Hoe? Wat zien onze kinderen? Het is één ding om je kinderen in de kerk te hebben. En het tweede is om je kinderen te laten zien wat het betekent met vallen en opstaan om God te volgen. Toch? Dat is een interessante vraag. Wat zien onze kinderen? Isaac zag blijkbaar in Abraham's leven met God iets wat hem inderdaad heeft geprikkeld. En dan gebeurt er iets heel moois. Het interessante is, je zou zeggen, op dat moment stopt het. Maar blijkbaar zegt God, nee, er moet nog één ding gebeuren. Er moet namelijk wel geofferd worden. En Abraham draait zich om, ziet een ram in de struiken zitten en slacht en offert het lam. En het is een beeld van een plaatsvervangend offer. In plaats van zijn zoon offert hij Isaac. In plaats van zijn zoon Isaac offert hij een ram. En dan overdenkt hij die plek, overdenkt hij van wat er nou gebeurd is. En dan noemt hij die plek Moria, die een of andere onbekende naam heeft, geeft hij een nieuwe naam. Hij zegt, de Heer zal voorzien. En dan ontstaat er op een gegeven moment een gezegde dat de mensen zeggen, vind ik heel mooi, de mensen zeggen op een gegeven moment, op de berg zal de Heer voorzien. En elk nieuwjaar, Joodse nieuwjaar, is een van de dingen die in de synagoge wordt gelezen, is deze geschiedenis. Aan het begin van een nieuwjaar wordt de geschiedenis gelezen van Abraham die zijn zoon offert en wordt de nadruk gelegd op het feit dat God zal voorzien. Is dat niet mooi? Aan het begin van een nieuwjaar ga je in een jaar in waar niemand van ons weet welke bergen we tegenkomen. Niemand weet welke last we hebben te dragen, toch? Niemand weet waar we naartoe moeten met elkaar. Maar op de berg, als we naar boven gaan, zo'n zware berg moeten zien, zal de Heer voorzien. En dat wil ik ook tegen jullie zeggen, een nieuw jaar wat voor je ligt. Ik weet niet hoe je jaar eruit gaat zien. Maar ik weet één ding, wat er ook het komende jaar gebeurt, hoe zwaar het komende jaar wordt zal zijn. De Heer zal voorzien als je met hem die berg van moeilijkheden, die berg van problemen beklimt. Dus dat is denk ik een goed ding om mee te nemen. Weet je, als ik terugkijk, begrijp ik nog steeds niet de essentie van dit verhaal, ten dele. Maar één ding begrijp ik. De God die in eerste instantie het onmogelijke gevraagd heeft van Abraham, het onmogelijke offer gebracht heeft van Abraham, heeft zelf voorzien in een plaatsvervangend offer. En ik denk ergens dat daar het over gaat. En het interessante is, wanneer je teruggaat naar de Hebreeën tekst die we net gelezen hebben, dan heeft de Willibrord-vertaling gekozen voor iets wat in de tekst staat, waar de meeste vertalers niet voor gekozen hebben. In de Hebreeënbrief staat namelijk dit: door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd werd, alleen door Isaac zal hij nageslacht krijgen, zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij ook een terug, bij wijze van voorafbeelding. Waar wordt er gezegd, de gebeurtenis die we daar zien wijst heen naar iets wat veel verder gaat gebeuren in de toekomst. En als je dan denkt dat jaren later Salomo de tempel bouwt op een berg die heet Moria. Ja? Dan kun je haast niet anders dan denken aan die ander die ook de heuvel opging met een stuk hout op zijn rug. De ander die op een gegeven moment gebonden werd tussen hemel en aarde en aan het kruis hing. En weet je, toen was er geen stem uit de hemel die zei stop. Toen was er geen ram in de struiken die geslacht kon worden in plaats van. Waarom nagedacht? Weet je, de God die aan Abraham vroeg om zijn eigen zoon te offeren en zocht voor een plaatsvervangend offer, heeft precies hetzelfde gedaan, alleen er was geen plaatsvervangend offer. In die zin dan, het was een plaatsvervangend offer voor mij. Als je daarover nadenkt, dan begrijp je iets van de intentie van het verhaal. Je zou kunnen zeggen, Abraham zegt tegen zijn zoon, God zelf kiest een brandoffer. Dat heeft hij gedaan. Hij had mij kunnen kiezen. Ik zou kunnen sterven voor mijn zonde. Maar hij besloot ervan om uiteindelijk een andere weg te gaan. Want ik kon niet mijn eigen zonde dragen. Ik heb afgelopen weekend weer het boek van Francis Riffer gelezen, De Laatste Zondeeter. Ik weet niet of iemand het kent. Er was in die tijd in een bepaalde streek was een gewoonte die over was gekomen in Schotland, dat als je doodging, dan kwam er iemand uit de bergen en die at als ware jouw zonde op, zodat je vrij naar God kon gaan. En jarenlang bedrogen de mensen elkaar ermee dat dat mogelijk was. Totdat een evangelist in dat dorp komt en uitlegt dat dat een leugen is. Wij hebben de grote zondeeter nodig, Jezus Christus. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, wauw. Wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Plaatsvervangend. En weet je, Abraham was ervan overtuigd dat uiteindelijk God bij macht was om zijn zoon uit de dood op te wekken. En dat we zien wat God gedaan heeft met zijn zoon. Jezus Christus. Zodat wij in vrijheid kunnen leven. En zodat wij kunnen leven in een vernieuwde relatie met hem. Toch? Weet je nog mijn vraag waar ik mee begonnen was? Wat was de vraag? Wat vraagt God van jou om vanmorgen op het altaar te leggen? En ik moest denken aan deze tekst. Realiseren tegelijkertijd dat hij alles heeft gedaan om het voor mij mogelijk te maken om het altaar te leggen. En dat is deze tekst. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is uw redelijke eredienst. Romeinen 12, vers 1 en 2. Wat vraagt God jou om op het altaar te leggen? Ik zou zeggen wat God opnieuw mij wil bepalen. Dat was, soms is dat pijnlijk.
Ons trots.
Ons trots. Ja. Het kan zijn, je weet het zelf. Ik heb twee namen. Eugène, Theodore. Theodore is geschenk van God. Maar Eugène is mijn zegen, maar ook mijn alkuil. Want het betekent van adel. En het zit heel dicht bij hoogmoed. Want mensen die van adel zijn, denken dat ze beter en anders zijn. En ik realiseerde me vanmorgen vroeg toen ik hier naartoe reed, dat ik eigenlijk mijn leven lang daar een beetje mee worstel. Dat ik af en toe denk, ik ben toch net iets anders. Ik zal niet direct zeggen beter, maar toch iets anders. En ik merk regelmatig dat ik mijn eerste naam, mijn tweede naam moet ik omarmen, geschenk van God. Maar mijn eerste naam moet ik regelmatig op het altaar leggen. En zeggen, Heer, hoogmoed is iets wat mij worstelt. En het stomme is dat hoe lang je ook met de Heer wandelt, het blijft je Achillespees. Dus elke keer opnieuw moet je het afleggen. Dat is iets wat ik moet doen. Dat is mijn worsteling. En ik dacht, ja, dat is wat ik weer opnieuw op het altaar moest leggen. Vanmorgen toen ik opnieuw aan het denken aan was hiervan. Ik begin nu te snappen waarom die rare geschiedenis in de Bijbel staat. Met de dingen die ik vanmorgen genoemd heb. Vind ik het nog steeds ingewikkeld? Ja. Snap ik het nog helemaal niet hoe God dat kan vragen van Abraham? Ja. Heb ik nog steeds daar niet alle antwoorden op? Ja. Nee, ik worstel er nog steeds mee. Maar ik weet één ding. Het wijst heen in ieder geval naar degene die voor mij die weggegaan is. En het laat me iets zien van de liefde van God. En ik word opgeroepen om mezelf elke dag opnieuw te leggen op het altaar. Amen.